Welkom bij de GoNTEL podcast. Vandaag neemt David je mee in het tweede deel van de vierdelige serie om te beginnen aan datgene wat God in jouw hart heeft gelegd. Luister naar Aan de Slag.
Als je wil beginnen, moet je aan het begin beginnen en je plannen duidelijk opschrijven. Ik weet nog goed, dat is dan Gods genade en zijn liefde. Maar er zijn genoeg mensen met dat talent. Die kunnen heel goed luisteren naar andere mensen. Die kunnen opschrijven wat er in jou zit. En jaren geleden sprak ik eens een man. En die zei, David, zei hij, want ik was er zo. Ik was zo'n wilde dromer. Ik sprak erover met iedereen. Ik had de visies in mijn hoofd. En dingen. Hij zegt, je moet dat eens een keer concreet aan papier toevertrouwen. Hoeveel van jullie hebben je plannen echt concreet op een papiertje staan? Opdracht 1. En ook zo concreet mogelijk opschrijven. En dus die man die begon met mij te zitten aan tafel. En hij vroeg mij van, wat ga je doen? Wat is je plan? Ik zeg, nou, mijn plan is om samenkomsten te doen, campagnes te doen. Nou, hij zei, oké, wat heb je daarvoor nodig? Nou ja, stichting. Punt 1, stichting. Je hebt mensen nodig in je stichting. En dan is de vraag niet, jongen, ben jij wel oud genoeg om aan een stichting te beginnen? Dat soort vragen moet je allemaal langs je neerleggen. Wat heb je nodig? In your wildest imagination. Nou, dan heb je geld nodig. Hoe kom je eraan? Heb je fonds nodig? Dan heb je een bankrekening nodig. Je hebt een websiteje nodig, want je moet communiceren over wat je doet. Je hebt misschien een nieuwsbrief. Je hebt een achterban nodig. Je hebt mensen nodig die in je geloven, waar je reports aan kunt sturen. Je hebt connecties nodig in het buitenland. Je moet aan de slag gaan. En uiteindelijk kwam er een heel vaag papiertje uit met allemaal doelen en dingen die ik nodig had om mijn droom te verwezenlijken. Ik hield het in mijn handen. Ik kan het je laten zien, want het ligt gewoon thuis nog ergens in mijn mappen. De allereerste aantekeningen. En vandaag, als ik er naar kijk, dan lach ik erom. Omdat als ik het zie, denk ik, jeetje, dacht ik toen nog klein. Maar voor mijn gevoel was het al heel wat. En als ik het nu zie, dan hebben we die doelen al zeker 10 keer behaald. En waar is er dan tijd voor? De volgende doelen concreet opschrijven. Weet je, Gods gedachten gaan altijd verder dan jouw gedachten. Maar wat belangrijk is, als jij niet weet waar je doel is, dan weet je ook niet waar je naartoe onderweg bent. Zie het einde vanaf het begin. Dat is een principe waar wij ook veel over gesproken hebben. Ik ga morgen met een goede vriend op stap naar Amerika. En dan gaan we een paar dagjes gewoon ook weer ontvangen van andere mensen die fantastische dingen van God doen. Maar om naar Amerika te komen, moet ik wel in het juiste vliegtuig stappen. Ik weet wat mijn einddoel is, dat is Amerika. En daarom ga ik niet naar Japan. Ja, dat klinkt zo stom. Maar zo stom als dat het klinkt, zo belangrijk is het wel. Dat heel veel mensen die zeggen, ja, daar wil ik heen. Maar ze leven bij de dag en ze zien wel wat er komt. Als het op mijn pad komt en als ik dit en als ik dat. Maar dan kom je er niet. Het is belangrijk dat je stappen maakt in de richting van je doelen. En die kun je alleen realiseren als je heel goed weet wat je doelen zijn. Joyce heeft me wel eens toevertrouwd, verteld over Brian Houston, de oprichter van Hillsong. Dat hij dat ook gedeeld heeft. Dat hij een moment heeft gehad dat hij op een A4'tje heeft beschreven wat zijn grootste droom was over hoe een kerk, een hedendaagse kerk zou kunnen zijn. Nou, nu als we zeggen Brian Houston, zeggen we allemaal, ja, tuurlijk, weet je wel, Brian Houston. Maar ook hij begon met een leeg A4'tje. En allerlei hiccups en ideeën. En wie ben ik nou? En wie gelooft er nu in mij? En waar moet ik nou starten? Maar zijn A4'tje, iemand keek mee vanuit de hemel en keurde dat plan goed. En daarom is het belangrijk dat je jouw plannen, misschien moet je het niet te ingewikkeld maken. Je begint met een A4'tje, maar dat je die aan papier toevertrouwt. En droom er maar op los. En dan zijn deze vragen heel goed die je kunnen helpen. Wat als geld, tijd en positie en kinderen en neem het, geen probleem zouden zijn. Wat zou je dan willen doen? Opleiding, baan. Wat als al die dingen je niet zouden binden? Wat zou je willen doen? Dat is de grote vraag. En dat helpt heel erg om daarover na te denken. En dan heb je een concreet plan. En wanneer die dag dan komt dat de koning vraagt, wat wil je nu eigenlijk? Kun je zeggen, kijk eens, hier is mijn plan. En dan kijkt de koning naar en zegt hij, nou, dat ziet er goed uit. Wanneer denk je ermee, hoeveel denk je nodig te hebben? En dan kun je dat plan zo onder iemands neus geven. Zo en zo gaan we het doen. En daar ga ik zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Want dan, ook in een voorbeeld van mij persoonlijk, van hoe de dingen nu ook weer gaan. Dus de roeping is zwaar. Je moet het vertellen. Je moet het klaar hebben voor de dag dat het naar buiten kunt komen. Wat ook ontzettend belangrijk is... In vers 10 staat het volgende. In Nehemia 2 vers 10 staat toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorde dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Zodra jij gaat doen wat Jezus van je vraagt, is er altijd iemand zeer ontstemd. Ja, dan zou ik zeggen de duivel, maar ik zal je wat verschrikkelijks vertellen. Vaak zijn het je christelijke broeders. En zusters, waar je zo van had verwacht dat ze zouden zeggen, jee! Dat zijn de eerste die vaak allerlei maren ophikken en doen. Ik had nog niet zo lang geleden, hadden we een fantastisch echtpaar bij ons op bezoek, waar we lekker mee zaten te koffie drinken. En die zijn begonnen met een bediening en die zeiden van, waar wij ons het meest over verbazen, is dat iedereen tegen ons zegt, hoe haal je het in je hoofd om in deze tijd van economische crisis je baan los te laten en God te geloven voor een wonder? Hij zegt, en van de mensen waarvan we dachten, nou, die gaan ons misschien wel helpen en een beetje sponsoren, krijgen we de meeste weerstand. En van de mensen die daar eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben, die zeggen, nou, ik heb groot respect voor je dat je dat wilt doen. Ik heb nieuws voor je. Als je echt concreet aan de slag gaat voor Jezus, als je echt concreet aan de slag gaat met je droom, als je echt concreet aan de slag gaat en gaat beginnen, is er altijd iemand niet in de mood om jou te ondersteunen. Je ziet hem altijd. En hij komt ook altijd uit de meest onverwachte hoek. Juist zo dichtbij. Soms in je familie, soms in je gezin. Maar get ready. Ik bedoel, het overkomt ons allemaal. Als je er niet mee om kunt gaan, kun je het ook niet aan. Gewoon heel eerlijk. Als je niet bereid bent om tegen die weerstand op te komen, dan moet je het maar vergeten. Dan kun je maar beter zeggen, ja, dan maar niet. Je moet bereid zijn om door te gaan, ook als mensen je tegenhouden. Iemand zeer ontstemd. Nou, Nehemia die krijgt medestanders in Jeruzalem, dus hij komt daar aan. Wat ik bijzonder vind, hij gaat al de poorten gaat hij langs en die gaat hij inspecteren, zonder gelijk van de daken te roepen wat hij van plan is. En dat is ook een heel belangrijk principe. Er zijn heel veel mensen die hun dromen van de daken roepen. En daar is een tijd voor dat je dat kunt doen. Maar er is ook een tijd waarin Jezus zei, werp uw parels niet voor de zwijnen. Bescherm jezelf een beetje. Want als we het klinkklaar, ik bedoel, ik ben er ook schuldig aan. Ik deel mijn droom met iedereen vandaag de dag. Maar dat heeft wel een tijd gekost voordat ik dat heb gedaan. Allereerst de mensen met wie ik de dromen deelde was. Joyce, mijn vrouw, of mijn vrienden, schoonvader Jaap. En dan ben je in een heel kwetsbare omgevingssituatie. Je denkt zelf namelijk al dat je gek bent. Sommige mensen denken, die gast is zijn verstand verloren. Maar dat klopt, want ik heb nu het verstand van Christus. He's out of his mind. I have the mind of Christ. Een betere mind dan je ook maar kan hebben. Maar ik bedoel, er zijn heel veel mensen die dat niet snappen. Dan moet je jezelf gewoon de ruimte geven om niet met al te veel meningen en dingen gewoon voorzichtig te zijn. Ga eerst maar eens uitzoeken. Ga eens inspecteren. Deel het met een aantal intieme vrienden, raadgevers om je heen. Zeg dit en dit zijn de dromen. Zodat het ruimte krijgt om te ademen en zodat het langzaam kan gaan groeien. Ik weet nog goed, gaan we weer terug. Het is echt zo'n jaren geleden. Dat klinkt allemaal zo verschrikkelijk. Maar dat ik mijn eerste zendingsreizen heb gedaan. En toen leerde ik op de Bijbelschool, leerde ik Joyce kennen. En Joyce is de dochter van Jaap. Die de man die ook is vandaag om te spreken. Ontzettend tof vind om samen te doen. En nog voordat ik met Joyce verkering kreeg, zag Jaap ons alle twee in een standje staan op de Bijbelschool. En ik vertelde over wat we hadden gedaan. En hij was super enthousiast. Hij kwam naar me toe. Nou, die jongen is een evangelist, zei hij tegen zijn vrouw. Die ga ik even bemoedigen. Dus hij kwam me bemoedigen. En toen zei hij, je moet maar eens een keer met me mee op reis gaan. Nou ja, verliefde leek kwam het ervan. En toen zijn we samen op reis gegaan. Naar Kenia en Oeganda. Ik denk dat ik 17 of 18 was. Zoiets zal het geweest zijn. En nou ja, dan mag je mee met de man of God. Hè? Dan mag je zijn koffer dragen. Water geven. Dat is een super, super voorrecht. Maar hij had nogal een zware koffer. Nee. Ik zit je een beetje te... Hij is in alle opzichten het tegenovergestelde van wat je zou verwachten van de man of God. Hij is iemand die juist ruimte gaf. Hij zei, joh, daar vertel jij eens wat. Ga jij eens staan. En ik had hier ook zo'n mooi onderwijs over gegeven over vaderschap. Echt vaderschap betekent dat je kinderen op jouw schouders mogen staan. En mijn plafond, zei hij altijd, nou, dat is jouw startpunt. Nou ja, en we zien wat er gebeurt, weet je. Wat God aan het doen is, is ook buitengewoon. Maar in die periode was ik nog zwaar onzeker. Los van het feit dat ik dat nu ook nog wel eens kan zijn. Maar ik zag zoveel mensen gebruikt worden door God. Ik zag zoveel voorgangers. En de een kon nog mooier preken als de ander. Kwam ik thuis, zette ik de tv aan, zag ik nog weer 10 verschillende programma's met allerlei mensen die voor de Heer aan het werk zijn. En dan denk je bij jezelf, hoe am I? Waar moet ik dan? En maakt mijn kleine beetje dan echt uit? Heb ik letterlijk tegen God gezegd. Ik zeg, Heer, ik weet het niet hoor. Ik zeg, u heeft al zoveel dienaars. U zit vast niet op mij te wachten. Nog één erbij. En moet ik dan mijn best zijn om doen om nog weer specialer te zijn dan die ander? Moet ik dan mijn droom nog weer... Wat doet het ertoe? Herken je dat? Iedereen die onderweg is, bereikt dat punt een keer. Maar je moet verder trekken. Stoppen met de zelfmedelijden, jezelf aanpakken. En zeggen, als God me niet geroepen had, had ik hier niet op deze aarde geweest. Want dat is de waarheid. Ik zal je sterker nog vertellen, God heeft jou iets gevraagd wat ik niet doen kan. En hij heeft het aan jou gevraagd, om jij het zo goed kan doen. En dat is niet aan je buurman of je buurvrouw, maar hij heeft een specifiek iets voor jou. En hij heeft jou gemaakt omdat hij er nog niet zo eentje had, zoals jij. Hij dacht, nou, die kunnen we wel inzetten hier of daar. En zo uniek als dat je bent, dat is jouw onderscheidend vermogen. Dan moet je in gaan leren dromen. Maar ik weet nog goed dat ik die dingen ook deelde met Jaap. En dat ik dan zei, maar Jaap, maar het is mijn droom om grote campagnes te doen. Net als Osborne en net als Reinhard. Ik denk niet dat het ooit kan. Want dan moet je kijken hoeveel er zijn. En wie ziet mij nou zitten? En was hij zo liefdevol om te zeggen, ja, maar het gaat wel gebeuren. En toen zei ik, ja, maar hoe weet je dat nou? Nou, gewoon. Omdat ik in je geloof. Ik zeg, jij gelooft meer in mij als ik in mezelf geloof. Ja, zegt hij, dat klopt. Hij zegt, maar dat is voor een periode. Soms heb je dat nodig. En ook dat wil God in je leven doen. Dat God mensen stuurt die tegen jou durven zeggen als jij het even niet meer ziet. Ik zie in mijn persoonlijk leven het meest dichtbij waar ik dat kan doen is in het leven van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik kan in haar leven spreken over haar bestemming. Ik zeg, liever, deze dingen zie ik dat je gaat doen. Deze dingen zie ik. Ik geloof dat je deze dingen kan doen. En dan zegt ze, ja, maar dat zeg je alleen maar omdat je van me houdt. Dat zijn van die dooddoeners, hè? Moet je mee oppassen. Je moet niet zeggen dat wat je partner tegen je zegt, dat het niet waardevol is, want het kan de stem van God zijn. Maar langzaam maar zeker begint iemand dat te geloven en begin je te groeien. En dat komt van weerskanten. En soms, je moet ze leren herkennen hoor, maar er zijn voor ons allemaal, en heel veel mensen die roepen vaak, ja, maar had ik dat maar, want dat heb ik niet in mijn leven. En allemaal excuses, had ik maar een goede mentor, had ik maar een goede dit, had ik maar een goede, kent u ook al die excuses? Jezus die keek naar Jeruzalem, weet je wat hij zei? Hij zegt, ze zien er moe en afgemat uit als schapen zonder herder. In een vrije vertaling zei hij, ze zien eruit als een stelletje gasten die niet weten dat er iemand is die voor ze zorgt. En iemand is die op ze let. En iemand is die voorziet. En iemand is die een plan heeft. Ze zien eruit alsof ze niet weten dat ze morgen te eten hebben. En ze zegt, kom tot mij, zegt hij dan. Ik heb je als kuikens onder mijn vleugelen willen halen. Kom bij mij. Weet je, in Gods genade gaat God bemoedigers brengen. Coaches brengen. Knipogen geven. En laten we eerlijk zijn, we kennen ze allemaal. Als ik met mensen spreek, en ik heb wel eens gesprekjes gehad, en mensen zeggen, ja, ik heb niet wat jij hebt. Ik heb dit en ik heb dat. En dan vraag ik altijd even. Joh, kijk eens even terug. afgelopen 2 jaar, wat is er allemaal gebeurd? Heb je nog een mooi moment? Ja, toen. Wij zijn altijd geneigd om te kijken naar wat we niet hebben. En wat een ander wel heeft. In plaats van dat we goed zijn onze eigen zegeningen te tellen. En ik ga een geheimnis geven voordat we koffie gaan drinken. Het is goed om over na te denken. Misschien ook even een pauze. En dat is het volgende. Wij stellen vaak een heleboel voorwaarden aan het momentum van start. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat we zeggen, als ik nou eens een goede geestelijk vader zou hebben, dan zou ik wel gaan doen wat God van me vraagt. Als ik nou eens de nieuwste Gibson gitaar zou hebben, dan zou ik wel aanbidding kunnen leiden in de kerk. Als ik de nieuwste in-ear monitors heb, dan weet ik zeker dat ik aanbidding kan doen en nooit meer ernaast zal zitten. Als ik de juiste opleiding zou hebben, dan zou ik misschien in staat kunnen zijn om hier een keer te staan. En als we heel eerlijk zijn, dan zijn het allemaal excuses om niet te doen wat we eigenlijk in ons hart voelen dat we zouden moeten doen. En we geven de omstandigheden de schuld. En we zeggen, als mijn omstandigheden nou eens anders zouden zijn, nou dan zou ik wel aan de slag gaan. Nehemia zei niet, als ik een bouwkundige opleiding had gehad, ja, dan zou ik misschien wel aan de muur van Jeruzalem kunnen doen. Hij zei niet, als ik geen baan had gehad bij de koning, topjob, betaald in de tegenwoordigheid van de koning, ja, dan had ik misschien tijd vrijgemaakt om iets te gaan doen. Als ik nu ontslagen zou worden, ken je dat? Dat is ook een hele. Als ik nu mijn baan zou verliezen, ja, dan zou ik wel fulltime in het koninkrijk willen springen. Ja, vind je het gek? Tuurlijk wil je dat dan. Dat is je laatste hoop. Maar come on. Stop met je crappy excuses. En begin te doen wat God van je vraagt. Dan ga je zien wat Jezus beloofd heeft. Wij geven altijd de omstandigheden. En heel vaak zijn onze omstandigheden excuses om niet te doen wat de Heer van ons vraagt. En als je inhoudelijk begint te doen wat Jezus zegt, gehoorzaam bent, gaat al die andere dingen volgen. Dan komt er een opleiding. Dan komt er een Gibson gitaar. Dan komen er in-ear monitors. Wanneer je gaat doen wat Jezus van je vroeg. Onderweg. Amen. Ben je nog wel een beetje blij? Zullen we even bidden? Vader, dank u wel, Heer, voor deze mooie dag. Dank u wel dat als we uw woord verkondigen, dat er ook verwachting groeit in ons hart. Ik wil ook bidden, Vader, als we zo doorgaan, dat u nog meer wijsheid, inzicht geeft. En Vader, ik wil bidden dat vooral door de kleine nuggets, Heer, of wisdom, dat u snaren zult raken door uw Heilige Geest in ons hart. Heer, waar wij van overtuigd raken. Heer, het is belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Heer, dank u wel dat u hier bent. En ik bid, Heer, als we koffie drinken, dat we ook gewoon in de fellowship uw stem zullen verstaan in wat we tegen elkaar zeggen. En dat we vanuit die intimiteit en ontmoeting en die wijsheid gewoon een dag hebben, Heer, van continue zegen. Zodat we bemoedigd en vastberaden aan het einde van de dag naar huis zullen gaan. In Jezus' naam. Amen.
Aan de slag. Volgende week kun je luisteren naar deel 3. Je reactie of gebedsverzoek is altijd welkom op info@goandtell.nl. Check daar ook onze nieuwste actie, Operatie Romeinen 10 vers 14. Tot de volgende podcast.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.